Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbrink en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier. Zo, welkom Anne.
Leuk hier te zijn. Leuk dat jij hier bent.
Ja, leuk om hier terug te zijn bij No Nons. Ik vertelde al even dat het voelt weer als thuiskomen. Afgelopen half jaar veel hier geweest, mijn opleiding gedaan bij Mate, de coach intensive.
En ik heb je in de gang wel eens langs zien komen, maar nu in het echt.
Ja, wat leuk. Leuk dat ik hier mag zijn. En leuk jou een keer in het echt ontmoeten.
Ja.
Want vertel, de mensen die denken No Nons, waar gaat het over? Misschien wat mensen hebben wel gezien dat ik de opleiding heb gedaan. Maar zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen?
Over mezelf of ook over No Nons?
Beide.
Nou, mijn naam is Anne de Jong, ik ben psycholoog en ben mijn loopbaan begonnen in de geestelijke gezondheidszorg, op RIAG, dus met de zware problematiek. Dus de klinische zorg, de depressies, de angsten, schizofrenie. Dat is waar ik begonnen ben, maar al snel heb ik de overstap gemaakt naar coaching. Nou, toen ben ik me gaan ontwikkelen als coach en als trainer en ik dacht altijd, ik heb alle opleidingen gedaan en ik vind coachen echt helemaal te gek. En ik deed al die opleidingen en ik dacht soms, dat kan praktischer, luchtiger, duidelijker. En eigenlijk is dat het begin van No Nons geweest. Dus ik ben een opleiding gaan ontwikkelen, omdat ik heel veel gezien had en een beetje op een gegeven moment tegen een vriendin in een café zei, zat weer een beetje te mopperen. En toen zei ze, Anne, jij met je arrogantie, doe maar zelf. En toen heb ik een opleiding ontwikkeld, die jij uiteindelijk gevolgd hebt. Dat was in 2008. Heb ik gewoon 14 mensen van mijn netwerk, uit mijn netwerk gevraagd, wil je gratis een half jaar door me opgeleid worden? En dus ik heb nooit de ambitie gehad om een groot bedrijf te hebben. Ik heb wel ambitie om het vak uit te dragen, om mijn bevlogenheid, om mensen verder te helpen, gelukkiger te maken, autonomer te maken. Dat is altijd mijn ambitie geweest. En eigenlijk is No Nons nu een opleidingsinstituut waar we heel veel verschillende coachopleidingen geven. Ook een relatiecoachopleiding, maar ook veel maatwerk doen. Dus veel coachend leiding geven in bedrijven. En we zijn inmiddels met best wel veel mensen en het is een heel leuk bedrijf.
Ja, nee, superleuk. Ik heb hier echt een fantastische tijd gehad. Toevallig afgelopen woensdag hadden we een soort van reunie met alle deelnemers. Ja, dan is het zo leuk om iedereen weer te zien. Dat je denkt, wat je een half jaar met zo'n groep mensen kan bereiken.
Intensief.
Het is heel intensief, maar ook heel bijzonder.
Ja, en je volgt elkaar en je kent elkaars relaties, werk, struggles.
Ja, zeker. Hey Anne, je noemde net al een beetje coaching, relatiecoaching. Je vertelde mij dat je een boek aan het schrijven bent over relatiecoaching. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja. Ik vertelde je al dat ik heel graag het vak wil uitdragen. En ik vind het gewoon belangrijk dat mensen zich stevig voelen, autonoom voelen, regie kunnen nemen over hun leven. En dat heb ik eigenlijk in een aantal boeken ook beschreven voor coaches. En dat zijn de no-nonsense coachingsboeken eigenlijk. En waar ik nu heel erg mee bezig ben, is gewoon dat mensen soms zo op basis van misverstanden zo weinig mild naar elkaar kunnen zijn. En naar kunnen scheiden en naar met hun buren omgaan en vriendschappen verbreken terwijl het niet nodig is. Dus ik heb daar een boek over geschreven. Dat is eigenlijk de geluksroute. En dat is mijn eerste boek voor de consument of de eindgebruiker. Om een soort zelfhulp het zelf te doen. En wat ik merkte aan de geluksroute, dat gaat eigenlijk over je relatie goed houden met je ex, je puber en je schoonmoeder. En wat ik merkte is dat ik het heel veel in ging zetten met individuen in hun relatie of met stellen. En eigenlijk gebeuren in de liefde nog veel mooiere dingen, maar ook veel ingewikkelder dingen. Dus dat maakt dat ik nu een soort vervolg op dit boek schrijf. En dat heet Sorry Schatje. En dat is eigenlijk de geluksroute naar de liefde. Okay. Voor de liefde.
Ja.
Van de liefde. In ieder geval dat mensen liefdevoller met elkaar omgaan. Dat ze elkaar beter begrijpen, milder zijn. Maar ook soms, bijvoorbeeld ik had vanochtend een stel, milder scheiden. Dus vanuit echt begrip voor elkaar, echt elkaar kennen, ook kunnen kiezen uit elkaar te gaan. In plaats van vanuit onbegrip, boosheid en heel veel narigheid. Wat ik altijd heel erg vind, ook omdat bijvoorbeeld kinderen heel erg de dupe kunnen zijn.
Ja, dus om even af te kaderen, de relatiecoaching. Je kan misschien denken dat het gaat over relatie met de buurman, et cetera. Maar deze relatiecoaching gaat echt over de liefde. Dus met je liefdespartner.
Ja, precies. Dus wat ik nu heel veel doe, is ik zie heel veel stellen. En we zijn een opleiding aan het ontwikkelen voor coaches die stellen coachen. En ik ben een boek aan het schrijven. Waar jij met je vriendin bijvoorbeeld, die kan je lezen. En als het goed is, worden jullie wijzer.
Want ik zag op de website van Nonon staan. Ik heb het even erbij gepakt. Jullie hebben ook op de website relatiecoaching staan.
Ja,
dus ik zat ook een beetje te zoeken naar de definitie. En ook zelf een beetje zoeken naar van wat of zou je misschien zelf kunnen onder woorden kunnen brengen. Wat is volgens jou relatiecoaching?
Wat het verschil is met gewone coaching of wat relatiecoaching is?
Nou, ik zat zelf een beetje te zoeken van, natuurlijk, ik heb die coachopleiding gedaan. Dus coaching op zich, daar had ik wel een beeld bij. Alleen ik vroeg me meer af relatiecoaching. Ik moest eerst wel echt even googlen van wat voor beeld heb ik eigenlijk bij een relatie.
En wat voor beeld heb jij?
Nou, ik had inderdaad die mensen die gaan scheiden. Ik zag ruzie in de stellen, zag ik voor me. Maar toen, opeens moest ik aan een metafoor denken. Dat was wel grappig. We wonen dus hier redelijk om de hoek. Mijn vriendin en ik hebben 1 meidensleutel gekregen van ons appartement. En toen waren we de eerste week was ik aan het schilderen met een goede vriend van mij. Nou, tijdens het schilderen, 2 mannen aan elkaar, dan ben je een beetje aan het praten. En toen opeens toen zeiden van, ik heb een relatiecoach genomen. Mm-hmm. En opeens moest ik aan dat moment denken in voorbereiding van deze podcast.
Toen?
Nou, toen dacht ik, wat interessant, want ik zie dat jullie relatie altijd, het ziet er vrolijk uit. En altijd als ze met z'n vieren wat eten, gaat het altijd goed, et cetera. En toen sprak hij de woorden, dat is me wel bijgebleven. Van ja, want onze relatie is nu 10 en ik zou het graag zo willen houden.
Ja, geweldig. En dit is precies wat ik de wereld in wil slingeren. Wat is een relatiecoach? Ik heb dus alle soorten stellen. Ik heb dus stellen precies zoals jouw vriend, die het een 10 wil houden. Ik heb bijvoorbeeld nu ook een stel, die zijn beide coach, psycholoog, en die doen heel veel aan persoonlijke ontwikkeling. Die hebben op het oud en nieuw gezegd, we willen dat ook een keer samen. Je hebt APK-stellen, die gewoon af en toe langskomen en kijken hoe het gaat. En je hebt goede stellen waar 1 issue moeilijk is, waar iets, bijvoorbeeld seksualiteit, opvoeding van kinderen, weet je, dat je, waar je 1 ding hebt waar je niet uitkomt. Maar ik zie ook veel stellen met overspel, situaties waar echt iets heel naars is gebeurd. Wil je wel verder of niet? En ik help mensen met scheiden, goed scheiden. Dus die bij mij komen, dat is een schipaanpak heet dat. En die gewoon goed willen scheiden. Dus ik heb, dus het is super breed wat relatiecoaching inhoudt. En wat ik heel leuk vind, en dit komt op me af, dit is niet per se wat we naar buiten brengen, maar ik heb bijvoorbeeld ook een moeder en een zoon. Een moeder van 55, een zoon van 24, waar de relatie niet meer goed is. En ik heb ook nog een vader en een dochter. Dus ik zie relatiecoaching als hulp bij 2 individuen die in een relatie zitten en die door misverstanden toch regelmatig maakt dat je in je reflexen schiet. En daar kun je heel goed hulp bij gebruiken. En elk stel die wat langer met elkaar wat heeft, heeft last bijvoorbeeld van wat je noemt relatie-erosie. En dat betekent, ik weet, hoe lang ben jij met je vriendin?
Nu 8 jaar.
Ja, precies. Nou, in het begin heb je een soort roze bril op en dan denk je waarschijnlijk alleen maar dat zij voor mij heeft gekozen. Ongelooflijk. Dan wat ik noem, dan zijn je bodyguards, hè? Of de delen die je hebt die jou beschermen, zijn even op vakantie. Je denkt, dit, en je voelt je een ander iemand, klopt dat?
Ja, nee, zeker.
In die verliefde fase. Ja. Nou, er komt altijd een fase. Dus gemiddeld na 1,5 jaar. ja, dat je denkt, ik wil ook wel weer werken. Het verhaal ken ik al wel. Of, dit is net wat minder leuk. Of, dat heeft iedereen. Nou, dan komen de kleine, ook kleine afwijzingjes. Weet je, kleine dingetjes. Nou, dan begint eigenlijk je relatie pas. En wat het leuk is, als je kijkt naar bijvoorbeeld de relatie-erosie. Een van de dingen, ik kijk heel wetenschappelijk naar de liefde. Dus een van de dingen is dat mensen bijvoorbeeld die elkaar 2 jaar kennen, weten meer van elkaar gemiddeld dan mensen die 20 jaar elkaar kennen. En dat komt omdat je steeds minder aan elkaar vraagt. Je steeds meer denkt, ik ken de ander wel. Dus je bent steeds minder nieuwsgierig. Misschien denk je vriendin wel, Luke heeft weer een podcast gehad. Nou, leuk, hoe was het, gaat je goed? Oké. En die heeft dan niet meer gevraagd wat je in het begin wel doet. Van, maar vertel eens, wat zei die Anne dan? En wat raakte je? En wat je in het begin doet en op een gegeven moment niet meer. Nou, dus nieuwsgierigheid gaat een beetje weg. Nou, bijvoorbeeld, wat vind je leuk aan je vriendin?
Ja, ik wil nu gelijk antwoorden, alles, maar... wat ik heel leuk vind aan haar vind, is de manier hoe zij in het leven staat. Het leven met 2 handen willen aanpakken.
Ja, en wat voor voorbeeld heb je daarbij van vandaag of gisteren?
Bijvoorbeeld een voorbeeld van afgelopen week, dat ik dan op de bank zit en dat het wat donkerder buiten is. En dat ik denk van, laten we gewoon lekker binnen blijven. En dat we uiteindelijk dan, dat zij mij meeneemt naar buiten. En dat we in die end een superleuke avond hebben met z'n 2 uit eten zijn geweest. En dat ik de volgende ochtend wakker word en ik denk van, het was zo'n leuke avond.
Ja.
Dat zij mij een soort van daarmee op sleeptouw neemt.
Ja, en zeg je dat tegen haar? Ik ben zo dankbaar dat je dit doet. Dan ben je toch fantastisch.
Ja.
Dit doe je elke dag.
Nee, dat zeg ik niet elke dag.
Nee. Nee. Maar waar het om gaat is dat je bijvoorbeeld goede stellen, dus de masters, je hebt masters en de disasters.
Okay.
Goede stellen, die blijven gewoon 40 jaar lang elke dag zeggen, wat lief dat je die afwas hebt gedaan. Wat fijn dat je zo leuk tegen het kind deed. Wat fijn dat je mij elke keer op sleeptouw neemt. Nou, ik noem maar wat, dus de relatie-erosie, van niet meer nieuwsgierig zijn, niet meer zeggen waar je dankbaar voor bent, niet meer meekijken als iemand iets leuks heeft en dan denk je, ja prima, oh je hebt weer iets, weet je, op YouTube-filmpje. Al die dingen spelen zeg maar in relaties die wat langer bij elkaar zijn.
En wat is lang?
Zeg maar na 1,5 jaar, ja. Dan begint je relatie echt pas. Daarvoor dus eigenlijk is het alleen maar, heb je gewoon, ja, gewoon een roze bril op. Ik dus leuk vind, is dat je dus ook goede stellen, die komen bij mij. En er zijn altijd wel dingetjes. En die ga je gewoon uitdiepen, nieuwsgierig zijn en ook weer kijken naar die relatie-erosie. Ja, dat vind ik er echt heel leuk aan.
En is die 1,5 jaar, daar zit ik een beetje aan te denken. Ik beschrijf dat soms ook wel eens. Is dat de fase, dat soort van verliefdheid, wat jij dan noemt met die roze bril, dat die verliefdheid echt liefde moet worden? Is dat een soort van, kan je dat zeggen?
Nou, dat kan je wel zeggen. Die verliefdheid is eigenlijk heel erg projectie. Je projecteert eigenlijk wat je wil zien in de ander. Maar na 1,5 jaar is die hormonen een beetje weer normaal worden. Want dat hou je ook niet vol, hè? Je bent een soort ontoerekeningsvatbaar. Dus ja, je wordt op een gegeven moment weer normaal. Je hebt natuurlijk heel veel relaties die aantrekken, afstoten relaties. Bijvoorbeeld die beschreven worden door geurts die je daar hebt of liefdesbang. Ik bedoel, dan blijf je zeg maar dat hormonaal in de war, hè? Maar ik heb het even over steady relatie waar je niet in dat stuk komt. Ja, na 1,5 jaar, dan is dat... En dan ga je kijken, wie is iemand echt? En dan ga je bijvoorbeeld... Ik ben getrouwd met Ray. En ik ben best wel... hoe noem je dat? Conscientieus. Braaf. En nou, niet braaf, ik weet het echt niet. Maar ik heb wel een heel gedisciplineerd deel. En hij is... heel vrij. Dus hij is echt het hele leven is een feestje. En dat is ook niet waar. Dat is ook zijn doorgeschoten deel, hè? Want hij heeft hartstikke veel discipline. Maar ik viel wel een beetje op die vrije vogel. En hij viel ook wel een beetje op diegene die het, die wel stevig in het leven en die gewoon verantwoordelijkheid pakt. Dus in het begin werd ik veel vrijer. Maar op een gegeven moment, dit kunnen ook onze ruzies zijn soms. Dat ik zeg, nou, we moeten een tijdje even heel gedisciplineerd leven. En dan denk ik, komt zij als soort structuraat langs. Dus waar je verliefd ook werd, dan ga je ook weer aan ergeren. Wat ook weer interessant is natuurlijk.
Ja, nou, ik herken het wel heel erg wat je zegt. Dat ik lijk dan in dat opzicht op jou. Dat ik ben best wel gestructureerd, gedisciplineerd. Ja. En tussen mijn vriendin, die lijkt dan wellicht meer op Ray van... Ook in het begin, toen we in de relatie hadden, dacht ik, wat is dit, weet je wel? Mensen, zoveel levenslust wat ik ervaarde. We gingen overal heen, naar musea en leuke dingen.
En op een gegeven moment dacht je, nou, nu moeten we ook wel weer...
Op een gegeven moment zei ik toch ook, Tess, kom op, het is nu ook wel even, weet je wel. Dan werd je weer brak wakker en het is ook gewoon even...
Precies, dit hebben wij ook. Ja. En dan zeg ik, nou, we gaan nu een week geen wijn drinken en nou ja, wat dan ook.
Ja.
Dus dat, maar dat heb je de eerste anderhalf jaar, ben je alleen maar... In mijn boek schrijf ik ook van, nou, ik noem het bodyguards, die je eigenlijk beschermen. Hè? Die je beschermen ook, hoe je waarden beschermen, maar ook als je je afgewezen voelt, die dan eigenlijk ertussen komen. Dus als wij een relatie zouden hebben en jij wijst mij af, dan mijn bodyguard zegt, oké, doe het dan maar alleen. Nou, die bodyguards zijn in verliefdheid op vakantie, een soort sabbatical. Maar die komen altijd terug.
Ja, het is grappig dat je dit nu zegt. Want ik moet opeens ook denken aan dat van de week was er een vriendin van ons was bij ons eten. En zij is ook een beetje zoals Ray en Tessel van all over the place.
Ja, lekker zoals feesten. Ray en Tess. Weet
ja,
je dat
precies.
Type?
Die hoek. Maar haar vriend die is ook trainer, gestructureerd. Is heel, best wel in systemen. En toevallig had ik die volgende dag met een collega ook over. En die vriendin die was ook om 3 uur 's nachts thuis gekomen. Terwijl hij gewoon weer om 7 uur aan het werk was, et cetera. Dus ik vroeg me ook af, of het is meer ook een vraag aan jou. Is dat ook een soort van, dat je soort van dat je dat zoekt in een ander? Een soort je eigen gebreken, dat je daardoor dat juist leuk vindt in een ander, in een relatie?
Nou, wat je vaak ziet, is dat je op... iemand valt waar je een theelepeltje van nodig hebt. Dus je valt, je noemt gebreken. Ik denk, het is iets, ik heb dat vrije stuk wel nodig. Ik heb ook een relatie gehad met een hele verantwoordelijke, serieuze man. Daar werd ik ook heel verantwoordelijk en serieus van, maar niet per se leuker. Dus in principe val je op iemand die jou wat kan leren, zeg maar. Dus wat heel grappig is aan die matching partnership-achtige programma's, hè, de software die matchen dus natuurlijk mensen op gelijkenis. Terwijl eigenlijk heel veel onderzoek is, als je bijvoorbeeld, ze doen dat met geur. Dus als jij verschillende t-shirtjes ruikt, dan kijken ze welk t-shirtje vind je het lekkerst te ruiken. En eigenlijk vind je het lekkerst ruiken degene die het verst van je afstaat. Dat is natuurlijk ook biologisch, hè? Want je kan niet vallen op je familie. Nou ja, even, dan gaat het wat verder. Maar je valt eigenlijk op iemand die ver van je afstaat en waar je wat van kan leren. Maar die je ook confronteert natuurlijk met een stuk. Die je ook confronteert met een stuk waar je waar je ook moeite mee hebt. Dus mijn vrije deel vind ik heel leuk, maar ik word er ook een beetje bang van als het te vrij is.
Ja, het is super interessant. Ik vind het ook, ik denk sinds mijn relatie met Tessel niet te veel, maar over mijn relatie, dit is niet een soort coachsessie.
We kunnen even zo'n verder ontleden.
Ja, precies. Nee, maar dat ik merk dat sindsdien wel echt het vrije kind veel meer naar voren is gekomen, wat ik zelf super leuk vind, maar dat zei dat wel een soort van triggert in mij.
Ja.
Ja,
ik wil doorvragen, maar je wil even bij Tess weg, hè?
Nou, het is oké. Maar ik zeg altijd van, I keep her safe and she keeps me wild. Dat is een soort van one-liner, wat het een soort van beschrijft.
Ja.
En dat Anne, je vertelde over dat eigenlijk na anderhalf jaar, dat er een soort van die verliefdheid dan liefde wordt, dat een soort van...
Als het goed is.
Als het goed is, inderdaad. Inderdaad, als het goed is. Want zie je dan ook dat daar veel relaties stranden, of...
Nou ja, dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Op een gegeven moment word je wakker en dan kan je kijken, passen we eigenlijk wel bij elkaar? Wil ik voor jou wel elke week naar Groningen rijden? is dat die vrije kant die ik zag, is dat eigenlijk niet een heel onverantwoordelijk deel? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wat er gebeurt, dat je iemand als heel vrij ziet, die eigenlijk ook zijn rekeningen niet betaalt en superveel schulden heeft. Ik zie het een beetje zo in 1,5 jaar, het kan ook 8 maanden zijn, of ik bedoel, dat maakt niet uit, op een gegeven moment word je wakker. En dan zie je iemand voor wie die is. En dan ga je opnieuw, eigenlijk, dan ga je eigenlijk kiezen. En dat is natuurlijk niet zo bewust als nu, maar dan wordt het liefde of niet. En als liefde wordt, dan ga je dus ook iemand omarmen als heel pakketje. Dan zie je ook wat minder leuke dingen. Dan soms loopt wat stroever tussen jullie, dan heb je wat uit te vechten. En dan komen echt de liefdeskills naar voren die je moet hebben. De belangrijke liefdeskills. En eigenlijk, relaties die nog in de verliefdheid zijn, die kan je ook niet coachen. Moet je ook niet willen, denk ik, als stel. Maar je kan, omdat het nog niet, het zegt nog niks. Je kan verliefd worden omdat je gewoon, omdat je iemand gewoon super lekker vindt en je van alles projecteert. Maar dat zegt eigenlijk nog helemaal niks.
Je vertelt liefdeskills, dat je die moet inzetten. Wat zijn liefdeskills?
Nou, je hebt er een aantal. Ja, wat ik bijvoorbeeld zie als, ik had gisteren een heel leuk stel. En je bedoelt echt een paar liefdeskills?
Ja, nee, ik wil gewoon, ja. Wat is het geheim voor een goede relatie, bij wijze van spreken?
Ja, dat is natuurlijk groter. Maar bijvoorbeeld wat ik echt een liefdeskill vind. Mensen, wat er natuurlijk heel vaak gebeurt, is dat jij iets doet wat ik toch niet zo leuk vind. Dus ik voel me een beetje afgewezen. Jij doet iets wat ik nooit zou doen. Ik vind het gewoon vervelend en ik zou, nou, dat gebeurt altijd in relaties. Je voelt je even onveilig, niet gezien, wat dan ook. Dan reageer ik altijd iedereen met je beschermgedrag, je beschermreactie. In mijn geval denk ik altijd, oké, laat maar. Sommigen gaan vechten, sommigen worden, weet je wel. Nou, en daarop reageert weer een ander. Dus ik trek me terug als ik me afgewezen voel, heb ik heel vroeg geleerd. Denk ik, ik kan het allemaal wel zelf. Nou, mijn partner voelt zich dan ook afgewezen en denkt bijvoorbeeld, oh, dat kan het ook wel zelf. En zo komt de afstand. Een van de liefdeskills vind ik het vertalen van je gedrag naar wat er van binnen gebeurt. Gewoon eens vertellen, nou, dit gebeurde in mijn hoofd en mijn hart. Dat is gewoon een hoofd-hart interventie. En dat kunnen heel veel mensen niet. Gewoon is dat ik, en dat bijvoorbeeld met Ray, dat doen we regelmatig. Weet je, als het even clasht, dan zegt hij ook, hey, ga zitten. Kom, we gaan even zitten. Wat gebeurde er nou bij jou? Nou, dan zeg ik, nou, toen je te laat was, dacht ik eigenlijk, nou, ik ben niet belangrijk. Beetje kinderachtig en toch dacht ik het. En dacht, nou, dan ga ik ook niet koken. Nou, dit gebeurde er. Dus wat je doet is bijvoorbeeld even toelichten hoe, wat voor verhaal je ervan maakte en hoe je even kwetsbaar voelde. En ik heb wel een leuk voorbeeld. Hij was laatst boos omdat ik de melk was vergeten. En ik dacht, wat een aanstellerij eigenlijk. Ik kwam met 2 grote tassen thuis en dan denk ik, ga je nou op de melk zitten? En ik weet wel dat hij een soort kalfje is, maar en toen dacht ik kinderachtig en hij dacht stom. Dus het was heel met zijn lul. Echt zo'n heel klein ding dat toch een beetje een ding wordt. Ken je dat? Dat iets kleins dan ineens. Nou, en dan zegt hij, ja, weet je wat er gebeurde? Ik dacht, ja, iedereen is belangrijk. Voor iedereen heb je allemaal lekkere dingen, voor je kinderen. En nou, ik vind 1 ding belangrijk, ik voel me een beetje afgewezen. En dan gaan we er verder over praten. Dus, en dan zeg ik, oh, en weet je wat er bij mij gebeurde? Ik denk, ja, ik ben de hele dag aan het werk geweest en ik doe dan boodschappen. En dan voel ik me op mijn kop gegeven. Alleen dit al verwoorden, wat je hoofd als verhaal maakte, is bijvoorbeeld een skill. Ik weet niet of je die TED kent van Brené Brown op Netflix. De kracht van kwetsbaarheid, maar zij heeft zo'n mooi voorbeeld van die Speedo. Ken je die?
Ja.
Zal ik hem eens even vertellen? Zij is aan het zwemmen met haar man en ze is al heel lang samen en dat deden ze vroeger en nu zijn ze weer aan het zwemmen. En dan zegt ze tegen hem, ze voelt zich super romantisch. Oh, wat hou ik toch van je, Steve, volgens mij heet die man. En hij zegt niks. Nou, vervolgens denkt ze, oh, hij hoorde hem niet. Gaat ze weer naar hem toe. En zegt ze, Steve, ik hou van je. En hij zwemt weer weg. En ineens maakt haar brein het verhaal. Want dat is wat het brein doet. Als het gevaar voelt of zich afgewezen, dan gaat hij een verhaal maken. Dat zal wel daarover gaan. Net als die melk. Ze zal me wel vergeten zijn en eigenlijk vindt ze me niet belangrijk. Dat doet je brein. Daar kan je niks aan doen. In haar geval dacht ze, hij wil me niet meer. Hij vindt me te dik in die speedo. Ik heb ook cellulitis. Ik zie er niet meer zo uit. Hij gaat van me scheiden in het water, in een speedo. Gaat hij zeggen dat hij bij me weggaat. Dus dit verhaal. En nou, als hij dat dan doet, dan ga ik ook geen ontbijtje meer voor maken. En dus wat je eigenlijk doet, wat een van die skills is, hoofd-hart-vertaling, is gewoon vertellen, dit zegt mijn rare hoofd en dit gebeurt in mijn hart. Nou, die kwetsbaarheid of gewoon is vertellen, nou, dan doen mensen niet. Dus reageren op elkaars beschermgedrag. En dat zie ik wel bij stellen van kwaad naar erger gaan. Ik heb bijvoorbeeld nu een stel, er is iets kwetsend gebeurd op het gebied van seks in 2006... Dat heeft nog steeds impact. Want hij heeft zich daardoor afgewezen gevoeld. Daardoor heeft hij minder initiatief genomen. Daardoor heeft zij zich afgewezen gevoeld. Hij afgewezen, zij afgewezen. En dat is nog steeds eigenlijk begin. En ze hebben nooit kunnen zeggen wat er nou van binnen gebeurde op dat moment. Nou, als je het hebt over liefdeskill. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je gewoon kan zeggen, dit verhaal maakt mijn rare hoofd en dit gebeurt in mijn hart. Nou, een tweede is, wil je nog meer hoor?
Ja, ik ben aan het genieten. Ik zit daar.
Nou, een tweede is, dus ik noem de simpele dingen. Een tweede is bijvoorbeeld, je hebt een conflict. Iedereen heeft conflicten. Die kunnen zachter zijn of harder. Dat maakt ook niet uit. Maar er zijn ergernissen en verschil in meningen. Nou, een skill. Een van de skills is dat je, dat is ook wetenschappelijk onderzocht, in een conflict, het maakt niet uit hoe je ruzie maakt, maar bijvoorbeeld repair skills, dus doorbrekers inzetten, dat is een van de belangrijkste dingen. Dus dat je op een gegeven moment, als je in flooding komt, dus je wordt echt, op een gegeven moment flooding is dat je en adrenaline en cortisol hebt, hè? Dus dat je zo, dat eigenlijk, je wordt zo oververhit dat je bloedtoevoer naar je frontaal kwap, dus dat je waar je nog kan nadenken, afgesloten wordt. Ik weet niet of je het kent in boosheid. Dan kan je eigenlijk niet meer nadenken. Nou, alleen al dit signaleren, dan ingrijpen, repair skills doen. Niet bijvoorbeeld, je hebt 4 voorspellers van dat het echt heel negatief is. Niet kritiek geven op de man. Niet in de verdediging wel verantwoordelijkheid nemen. Niet cynisch worden, niet oogrollen en geen stonewalling. Dus dit zijn dingen die je kan leren. Dus je kan een conflict zorgen dat het niet helemaal escaleert. Je kan niet voorkomen dat je conflicten hebt. Je hebt 69% van de onderwerpen waar mensen ruzie over hebben, is terugkerend. Omdat je verschillende mensen bent, verschillende persoonlijkheden. Dat is niet erg, maar het is wel erg als je het laat escaleren. Dus als je dus wel die 4 dingen die ik heb gezegd, dat noemen ze de 4 ruiters, ziet. Als je niet meer de repair skills hebt en als je jezelf laat overlopen en dan ga je beschadigen. Dus in bijvoorbeeld onze relatiecoaching is dit wat we doen. Ik laat mensen 10 minuten praten over een onderwerp waar ze een meningsverschil over hebben. En dan ga ik 10 minuten observeren wat ik zie en waar je in kan verbeteren. Nou, dat is ook een skill, dat je het niet laat escaleren en dat je niet gaat beschadigen. Nou, en nog een skill is bijvoorbeeld dat je iets waar je echt van mening verschilt. Dus nou, de een wil dat de kinderen heel veel discipline bijgebracht worden, de ander wil dat niet, ik noem maar wat. Of de een wil, ik heb nu een stel waar de een een fluïde relatie wil en de ander wil monogaam. Ik bedoel, dat zijn toch ingewikkelde dingen. Nou, waar je toch heel erg leert doorvragen naar wat voor waarde zit er nou voor jou onder? Zonder dat je even ermee gaat moeien, boos wordt. Ja, dat zijn ook echt doorvraagskills en jezelf en kunnen verplaatsen. Nou, dit zijn dingen die jij hebt geleerd in de opleiding, maar die heeft niet iedereen. En in de liefde kan het zoveel toevoegen, want de liefde is al zo moeilijk. Want je gaat iets aan met iemand en eigenlijk projecteer wil je dat het je beste vriendin is. Je wil lachen met haar, je wil goede seks met haar, je wil dat ze je steunt. Dat is best een behoorlijk eisenpakket. Dus voel je ook af en toe afgewezen. Dus voel je ook af en toe iemand voldoet niet. Nou, als je deze skills niet hebt, is het moeilijk. En ga je op elkaars gedrag reageren? Nou, nogmaals, kan het zijn dat je echt heel erg verwijdert.
Mooi, Anne.
Dus dit zijn een aantal.
Ja, nee, ik zit mee te schrijven. Dat is heel waardevol.
Tess.
Ja, ja, precies. Maar die eerste, die had ik inderdaad ook al van mate ook ontvangen tijdens de coach intensive, ook in coaching of andere, inderdaad, de zin van het verhaal wat ik mezelf vertelde is.
Precies.
Dat, dat je dat aan elkaar kan uitspreken, die heb ik ook regelmatig ingezet, om gewoon duidelijkheid te krijgen over de situatie.
En werkt die?
Ja, nee, heel goed.
En het leuke is dat je eigenlijk niet de schuld geeft, maar je geeft ook een beetje de schuld aan je rare hoofd. Of ja, dit gebeurt nou eenmaal. Het is veel onschuldiger dan.
Ja. Ja. Nou ja, en ik denk ook ons brein, voornamelijk ons oerbrein, die handelt veel uit angst natuurlijk ook. Die handelt veel meer uit angst dan een bepaald verlangen. Dus
precies.
Zeg maar wat een voorbeeld, als Tessa dan een keer later thuis komt, dat ze op maandagavond is gaan hockeyen en ik verwacht ze om 11 uur thuis. En dan om 1 uur is dat ook nog niet. En dan lig ik in mijn bed.
Het verhaal wat ik mezelf vertel is, of je bent met een andere vent, of je ligt ergens dood. In.
Ja, precies. Dat. En dat je dan om half...
En dan ga je boos bellen. En dan,
precies, ja. En dan neemt ze niet op, want ze had vergeten om de telefoon op te laden. En dat ze dan om 2:30 thuis komt, dan denk je, wat was je nou? Nou, ik was gewoon even nog een biertje drinken en niks aan de hand. En dat je dan inderdaad de volgende dag dat verhaal vertelt, of dat je zegt van het verhaal wat ik tegen mezelf vertelde, is... Ja.
Nou ja, dat soort. Dus wat ik leuk vind in de relatiecoaching, leer je ook een aantal skills. En je hebt natuurlijk andere, als er overspel is, is het natuurlijk anders dan iemand apenkaartje wat je doet. Maar wat ik heel leuk vind, wat wij doen, onze methode is gebaseerd op natuurlijk kijken welke interactie beland je, hoe kom je eruit. Maar de andere poot is ophef van de relatie, erosie. En dat is echt verstevigen van de vriendschap tussen jullie. Dus je ziet. Gisteren toevallig een stel, dat vond ik ook zo grappig, die zodra ze ouders zijn geworden, zijn ze elkaar eigenlijk verloren. Wat je vaak ziet. En zijn ze ook ingewikkelde conflicten beland. Maar ze hebben ook wel heel veel kinderen. Maar ze zien elkaar eigenlijk niet meer. En dat gaat steeds afwijzing. Dus wat we doen is natuurlijk kijken wat gebeurt in conflicten, hoe kunnen jullie eruit komen. Maar ook, ik heb hun de opdracht meegegeven, doe als Scooter. En Scooter is mijn hond, die heb je hier weleens zien rondlopen. Hè? En Scooter is net zo blij als ik de vuilnis even buiten gebracht. En ik heb zo'n bak, dus in 1 minuut ben ik terug. Of als ik 2 weken in Spanje ben geweest. Hij is altijd blij om mij te zien. Nou, wat stellen bijvoorbeeld niet meer doen, is elkaar even aankijken, vastpakken. Hé, schatje, hoe was je dag? Wat fijn is het om je weer te zien. Zeker met kinderen niet. Er worden de kinderen geknuffeld en die partner die staat daar ergens. Nou, weet je, dus dit is een super simpel opdrachtje. Maar doe als Scooter. Ga elkaar, als je elkaar weer ziet, ga even zitten. Kus elkaar even wat langer. Weet je, hou elkaar vast in plaats van, hey, hoi, wat gaan we koken? Hoe ze was met de kinderen? Nou, dus wij doen zowel op het conflict zetten we in, als weer verstevigen, airbag. Dat is natuurlijk in de metafoor van de route. Verstevigen van de vriendschap.
Ja.
En wat ik heel mooi vind, ik heb een aantal opleidingen, zoals ik alle opleidingen hier ontwikkel, ken ik alle opleidingen en pak ik praktische dingen omdat ik denk dat werkt. Nou, ik heb een opleiding gedaan bij een Amerikaan die heel veel onderzoek heeft gedaan naar liefde. En ik vind hem geweldig. En hij zegt de volgende zin. Als jij pijn hebt, Als jij in pijn bent, dan stopt de wereld en luister ik. En dat vind ik, als ik hem zo zeg, wat roept het bij je op?
Bij mij roept dat op een bepaald gevoel van ja, dat mijn partner Tessa dan het belangrijkste is.
Ja.
Wat er in mijn leven is.
Ja. En dat vind ik zo'n belangrijke zin. En dat verstevig je weer. Dat daar ook is. En ik weet dat mensen dan, als ik dit zeg, zeggen dan... Ja, maar als iemand heel erg loopt zeuren de hele tijd. Nou, en toch is het zo. Ook al ben je boos op mij. Ook al ben je boos op de wereld. Als jij in pijn bent, dan stopt de wereld. En dan ga ik gewoon luisteren. Nou, dat zijn mensen vergeten. Dus daar doen we ook heel veel in. En dus Doe als Scooter is een klein voorbeeldje.
Ja, mooi. Want je noemde net al iemand waar je een opleiding hebt gevolgd. Je noemde al een paar keer de woorden zelfafwijzing in de ander, et cetera.
Ja.
En ik had het, dat is dus een van mijn, dit is ook het favoriete boek, Geluksroute, maar ook zeker Jan Geurts, Verslaafd aan Liefde.
Ja.
Wat vind je van dit boek?
Ik vind het een prachtig boek. Ik vind... Ja, je hebt natuurlijk verschillende stromingen in de liefde, zoals alles. Dus Jan Geurts en Esther Perel en Gottman en The Act. Dus je hebt verschillende manieren van kijken naar de liefde. En hij heeft een bepaalde manier. En hij, in liefde speelt natuurlijk heel vaak de twee componenten van vrijheid en samen. Of alleen, een ding alleen doen en toch verbonden blijven. En bijvoorbeeld Esther Perel zit ook heel erg op dit stuk van ook je blijft seksueel aantrekkelijk als je ook je eigen ding doet, kan doen en weer samen contact kan maken. Hij zit heel sterk op autonomie, op contact met jezelf behouden en wat ik interessant wel aan hem vind... Is dat ook, hij heeft ook geen relatie, hè? Dus iedereen kijkt er anders naar. Gottman, die kijkt er bijvoorbeeld heel erg naar van... je moet elkaars beste vrienden zijn. Je moet echt super lief. Dus die zit heel erg op verbondenheid. Dus ik vind dat een heel mooi boek. Ik heb hem destijds gelezen toen ik ook nog heel erg dacht dat ik bindingsangst had. Nee, maar ik bedoel, dit is ook een boek wat ik toen echt... en ik heb overigens een ander boek ook van hem gelezen... Zijn visie, daar kijk ik ietsje anders naar.
Oké. De achterkant van het boek, dat is een soort van... voor mij is natuurlijk meestal de samenvatting. Voor mij is het ook wel echt een samenvatting waar het over gaat. Dat hij zegt, de zoektocht naar liefde en erkenning voorkomt... die voortkomt uit fundamentele zelfafwijzing. Dus dat is ook een beetje wat jij zegt. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen.
Ja.
En vooral door een succesvolle liefdesrelatie.
Ja. En dat is natuurlijk ook vaak zo dat je heel erg de waardering van de ander nodig hebt. En daardoor ook gekke relaties gaat hebben. Hè? Dus dat klopt. En ik geloof wel heel erg dat de oplossing juist wat minder alleen is en wat meer samen. En dan heel erg kijkt naar de interactie. Hoe interessant is het wat er allemaal gebeurt? Als je kijkt naar mensen met goede relaties, die leven gewoon 8 jaar langer. Die zijn gewoon veel minder ziek. En die zijn veel gelukkiger. Hè? Als je kijkt naar de Harvard-studie, die zijn gewoon super veel gelukkiger. En ik vind dat geluk of die gezondheid gewoon echt heel belangrijk. Maar het gaat natuurlijk ook over destructieve relaties, over mensen met bindingsangst die het gewoon heel eng vinden, die iets zoeken in elkaar. En nou ja, die patronen zie je natuurlijk ook heel erg.
Ja. Want in jouw andere boek, De Geluksroute, die ik ook met veel aandacht heb gelezen, schrijf je ook geluk is leven naar je eigen waarde. Dat is ook een beetje in De Geluksroute. Ja. Maar ik was eigenlijk benieuwd, hoe werkt het dan in relaties? Je noemde net al bijvoorbeeld verbindingen, dat je elkaar vrij kan laten aan de andere kant. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Tessel, de relatie met Tessel, we hebben natuurlijk allebei onze eigen kernwaarden, wat we belangrijk vinden. Maar hoe zorg je eigenlijk dat je, of hoe zorg je er eigenlijk voor dat je dus die eigen waarden wel in acht houdt, maar ook wel een soort van dat in de relatie kan verwerken.
Ja. En wat wij hebben in de relatiecoaching is ook daar echt een hele uitgebreide oefening op. Ik heb het in ieder geval wat wij onderscheiden is, we hebben je hebt persoonlijke waarden en je hebt relatiewaarden. En als je dan kinderen krijgt, komen er ook nog gezinswaarden bij. Wat wij altijd laten doen is, als je te weinig je eigen waarden leeft, dus te veel inlevert. Dus in jouw geval, als jij alleen maar gaat drinken, bootje varen, feesten, dan verlies je ook een stuk van jezelf. Want waarschijnlijk jouw ambitie, in ieder geval hoe ik heb gekend, is bijvoorbeeld heel belangrijk. Stel dat je daar te weinig aandacht aan geeft en te veel met Tess meegaat, dan gaat zij boos. Dan gaat zij op de kop krijgen. Ga jij op een gegeven moment zeggen, ja, waar zijn we mee bezig? En dan word je boos op haar. Dus het is in een relatie heel belangrijk dat je ook je eigen waarde schoonhoudt, blijft leven. Juist omdat de ander, nou dat is ook het principe van zegeltjes sparen. Juist omdat anders de ander, dan krijg je ruzie omdat je niet voor jezelf zorgt. Daarnaast heb je relatiewaarden. Dan ga je kijken, wat vind je eigenlijk belangrijk in een relatie? En soms is het zo, kom je erachter dat je dezelfde dingen belangrijk vindt, alleen bijvoorbeeld er niet naar leeft. Dat een stel die moet afstoffen. Dat ze bijvoorbeeld allebei heel belangrijk vinden om samen dingen te ondernemen, maar eigenlijk geen prioriteiten aangeven. Het kan ook zijn, en dat ontdek ik dus ook met stellen die ik coach. Wat ik ook vertelde, als je als waarde hebt monogaam, niet monogaam, daar kom je dus op uit. En dan ga je het daarover hebben. Dan ga je kijken in hoeverre, wat zit daar nog onder? Is er nog compromis mogelijk? Kan het nog anders? En dan kan het dus ook zijn dat je ontdekt dat het zo fundamenteel verschilt van elkaar. En dat noemde ik ook waar ik mee begon. Sommige trajecten komen wel uit op uit elkaar gaan. Maar dat vind ik ook niet zo erg, want ik heb een stel die net besloten heeft uit elkaar te gaan, omdat ze zo duidelijk ontdekt hebben dat het op dit gebied echt niet matcht. Ja, en dan, daar lopen ze al 3 jaar ruzie over te maken. Dus ze lopen al 3 jaar ruzie te maken en uiteindelijk is het nu zo helder. Hier zijn we zo verschillend in. Ja, dus kan je beter liefdevol uit elkaar. Dus je vraag was, leef naar je waarde, dan ben je het gelukkigste. Of dan ben je. Ja, ik denk dat dat voor relaties net zo goed geldt. Alleen heb je dan ook nog relatiewaarde. Dus je hebt je persoonlijke waarde goed in de gaten te houden. En je hebt relatiewaarde. Of heb je die samen of niet? Ik zeg altijd tegen stellen, doe dat 1 keer per jaar, die waardeoefening. En je hebt dan ook nog gezinswaarden. Ik heb ook een stel die pas problemen kreeg toen ze kinderen kregen. Omdat ze ineens over kinderen anders dachten. De rest ging wel goed. Overigens heb je ook nog seksuele waarden. Heb je ook nog bijvoorbeeld, wat is jouw definitie van monogaam zijn? Mag je dan appen met een ander? Mag je een Instagrammetje beantwoorden? Mag je misschien af en toe kussen op een festival? Of is dat allemaal niet? Dus ook daar heb je verschillende waarden. En dat is echt belangrijk om over te hebben.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het echt ontzettend lastig is. Als je daar bijvoorbeeld, Tess en ik hebben allebei een kinderwens. Niet binnen een maand of zo, maar wel in de toekomst. Dat hebben we allebei naar elkaar uitgesproken.
Ja, maar stel dat zij niet zou willen en precies, jij wel. Nou, dat precies. Heb je soms.
Ja, en dat is dan eigenlijk, daar komt dus ook voornamelijk dan relatiecoaching onder andere voor om de hoek kijken.
Nou ja, dat. En ik zou echt iedereen relatiecoaching aanraden. Waarom? Na die 1,5 jaar. Nou, ja. Omdat iemand meekijkt, hele kleine dingetjes kan zien. En iedere relatie, dus los even als je elke dag complimenten blijft geven. Iedere relatie komt in een bepaald spoor. En een derde erbij maakt het weer fris. Maak je weer nieuwsgierig naar elkaar, krijg je weer tools. En krijg je weer nieuwe inzichten. En wat ik als coach, nou jij bent ook coach. Nou, ik doe dus veel stellen. Ja, en het is je kan, het is het verschil met individuele coaching en relatiecoaching. Vind ik dat een individu, stel ik heb jou een coaching, nou dan vraag ik hoe gaat het en wat zijn je patronen. Jij vertelt mij wat je weet. En je vertelt me ook, en sommige dingen vind je toch niet zo prettig, vertel je me toch niet. Dus, en dan ga je wat vragen stellen, maar je doet het met de informatie die jij aan mij geeft in de praktijk. Stel, dan zie je het gewoon gebeuren. Dan zegt zij, ja, nee, ik doe nooit lullig tegen je. Ja, jij doet alleen maar, weet je wat je gisteren deed? Ja, doe normaal. En dat zie je al. Dus wat ik zo interessant vind, is dat alles is zichtbaar. En daarom is het ook zo makkelijk om gewoon een APK'tje bij een coach te doen. Om even een paar keer langs te gaan. En dan heb je weer nieuwe inzichten, nieuwe gesprekken, nieuwe tools. En dan ga je weer lekker verder.
Hm. Ja. Is er eigenlijk een taboe nu? Heb je het gevoel dat het taboe zit op relatiecoaching?
Ik denk het wel. Ik bedoel, wat het vroeger ook was op coaching, wat steeds minder is. Of taboe of angst. Ik heb ook vriendinnen die lang in een relatie zitten, waarvan ik denk, nou, het zou best wel leuk een keer zijn. Maar daar heb ik wel eens gevraagd. En nou, een paar zeggen echt, ja, we hebben een soort status quo. Het is ook een beetje eng. Wat haal je overhoop? Dus mensen vinden het ook spannend. Want het gaat nu goed, stel dat we in gesprek gaan. Volgens mij is de associatie, ik ben ook benieuwd wat jij denkt, maar de associatie is ook heel erg dat het slecht gaat. Een vriendin van mij die zei, ook voor de opleiding, zei ik ga een relatiecoach. En die ouders dachten echt, nou, die gaan uit elkaar. Dus het is volgens mij, mensen gaan ook 5 jaar te laat, hè? Dus als 5 jaar eerder zou, dan zou je allang die afslag goed kunnen krijgen. Maar 5 jaar te laat is er heel vaak zoveel beschadigd. Maar dus ik denk dat mensen pas het doen als het heel groot is. Dus het eng vinden om samen dat te doen. Ik denk ook, het is moeilijker, want je hebt er 2 nodig, hè? Ik bedoel, dan moeten er 2 willen en niet alleen. Het is kwetsbaarder, denk ik. Maar ik zou echt heel graag willen dat heel Nederland in relatiecoaching ging. Ik bedoel, niet commercieel, maar meer omdat het zoveel frisheid geeft. Juist als het goed gaat. Dus nogmaals, niet als je verliefd bent, maar net de tijd dat de kleine scheurtjes beginnen.
Ja.
Maar wat is jouw beeld? Waarom denk jij dat er een taboe is? Is er een taboe voor jou? Zou jij het zo doen?
Nou, ik zou het wel doen. Ook omdat ik nu natuurlijk zelf veel coaching geef en meer ervaring heb met mensen coachen. Dus ik zie echt de meerwaarde van het coachen in. Als ik zie hoe goede resultaten mijn coaches daarmee halen. Maar ik vond dus wel dat moment met mijn vriend tijdens het schilderen wel heel mooi. Dat hij dat eigenlijk zo, ja. Ik keek ook echt zo achterom. Maar hij was gewoon rustig aan doorschilderen. Van, nou ja, het is een 10 en dat wil ik graag zo houden.
Maar het grappige is, toch dacht jij, hey, gaat ja, dat nee, slecht?
Precies, dat was echt.
En dat zou die, als hij had gezegd, ik ga naar een personal coach.
Ja.
Dat zou je toch niet hebben gedacht.
Nee, precies. Dus dat, ja, ik denk dat er nog wel een soort van taboe op zit. Van, hey, relatiecoaching, oh, dus gaat het slecht.
Ja, het is alleen maar als je heel erg ruzies hebt of overspel is geweest.
Ja, maar ik denk ook dat het de tijd nodig heeft en dat soort dingen, jouw boek, deze podcast, et cetera, dan een mooie bijdrage bij leveren om een beetje dat taboe te doorbreken.
Ja, dat hoop ik.
Want Anne, dat brengt me op de volgende vraag. We hebben ook wat vragen van de luisteraars meegekregen. En dat vind ik wel een mooi soort bruggetje, omdat ik kreeg een vraag van iemand, wat is het verschil tussen relatiecoaching en relatietherapie?
Ja, weet je wat het is? Je hebt in de therapie, heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, waar het heel oplossingsgericht is, oplosgerichte therapie, waar je heel erg op oplossingen gaat zitten. Nou, je kan, ik ben EFT-therapeut, een Gottman-therapeut. Er is niet zo heel veel verschil. Behalve dat sommige mensen, bijvoorbeeld EFT-therapie, dat het veel langere trajecten zijn. En dat je zou kunnen zeggen waar echt psychopathologie speelt. Waar je ook met depressies werkt. Waar je waar de forsere problematiek bij de mensen is, zou ik naar ja, een psychotherapeut gaan die ook relaties doet. Dus, maar wat het verschil soms is ook bij in coaching en zeg je ook van wat je niet doet, is natuurlijk waar de psychopathologie is, waar er depressies zijn, waar er angsten zijn en waar je echt een heel stuk verleden moet doen. Nou, ik zou hetzelfde zeggen bij relatietherapie. En de begrippen lopen langs elkaar, hè? Want nou, dat is altijd heel ingewikkeld in deze wereld.
Ja. Nou, dat voor mijn gevoel in principe, als je kijkt de woorden coaching en therapie, dat is misschien iets duidelijker daar het onderscheid in te maken. Maar misschien met relatiecoaching en relatietherapie, dat die scheidinglijn iets...
Ja, die is iets moeilijker, omdat je toch de interactie pakt en niet de persoon. Dus ook al heeft iemand last van depressies, één van de twee, dan ga je toch je... Het verschil met normaal is dat je gewoon op de interactie coacht. Dus wat gebeurt er in jullie interactie als jij bijvoorbeeld heel somber bent en de ander niet? En daar doe je interventies op. En dus voor mij is het verschil in reguliere coaching natuurlijk als er meer speelt of meer trauma speelt of meer psychopathologie speelt. Ja, in de coaching en de relatiecoaching, het loopt het door elkaar. EFT-therapeut is heel vaak geen psycholoog, weet je wel? Dus ik vind dat zo moeilijk om hier iets groots over te zeggen of omdat alle begrippen door elkaar lopen. Ja. Maar wat ik doe is gewoon ook zaken als overspel. En je hebt een aantal contra-indicaties, maar sommige relatietherapeuten doen het ook niet. En dat is bijvoorbeeld manipulatief geweld, echt verslavingen. Dus echt, als er echt een alcoholverslaving of een seksverslaving achter zit. Nou ja, goed, je hebt een aantal contra-indicaties. En dan heb je weer situationeel geweld en manipulatief geweld. En situationeel geweld is als iemand natuurlijk één keer zo razend is geworden en uit onmacht iets heeft gedaan. Maar dat is natuurlijk anders dan vanuit manipulatie en gewelddadig zijn uit controle bijvoorbeeld.
Duidelijk. De volgende vraag. Ik ben benieuwd naar Anne's meerzijdige, partijdige grondhouding tijdens relatiecoaching. Ja. Hoe doet ze dit en hoe heeft ze dit geleerd? Is het even goed om uit te leggen wat meerzijdige, partijdige grondhouding is?
Vind ik een geweldige vraag. Een van de allerbelangrijkste dingen is inderdaad die meerzijdige partijdigheid. Je hebt namelijk twee mensen. Dus... en de interactie is je coachie. Zo kijk ik altijd. Dus je behandelt de interactie. En natuurlijk, er gebeurt soms wat in de stijl. Dat je de een leuker vindt dan de ander. Nou, het is zo als mensen dat voelen. Want ze willen natuurlijk altijd met mij eigenlijk een bondje. Eigenlijk komen ze binnen met zeggen, luister eens naar mijn verhaal, naar zijn verhaal. En dan snapt hij ook dat hij gek is. En dat proberen ze. Dat probeert iedereen natuurlijk onbewust. En dat, daarom is dat meerzijdige partijdigheid zo belangrijk. Om dus sowieso de interactie te blijven coachen. Maar ook om echt empathisch te zijn naar beiden. En dat is precies ook mijn antwoord. Dus wat ik doe, is echt heel erg zien dat onder elk conflict een klein... kindgevoel zit. Ja, een beetje soft gezegd. Maar toch heel erg een afgewezen iemand die uit onmacht bijvoorbeeld hele lullige dingen zegt. En dat doet de ander ook. En het heeft effect op de interactie. Maar zelfs iemand die zeg maar op een hele nare manier is vreemd gaan, hè? Wat ik in mijn persoonlijk leven heel ingewikkeld zou vinden. Dan kan ik toch zien dat die persoon vanuit... Dus echt heel erg verplaatsen vanuit zijn tekort, vanuit zijn gevoel van niet gezien zijn, de hele relatie, dat is gebeurd. Dus de kunst van die meervoudige of meerzijdige partijdigheid is echt heel erg in beide schoenen kunnen stappen. En ook echt dat voelen. En het tweede is dus de interactie is waar je op coacht. Niet de personen. Dus ook al zit er een soort dader-slachtoffer stukken in het stel zelf. Dus dan zeggen ze, ja, maar hij had toch niet zo moeten liegen, hè? Dat gebeurt. En dan zegt hij, ja, ik heb gelogen, dus ik ben eigenlijk de dader. Dan nog probeer ik ze naar gelijkheid te krijgen. En nou, dit is jullie interactie dus, dat jij gaat liegen, dat jij heel streng wordt. Hoe kunnen we daar naar kijken? Maar in de opleiding besteden we hier extreem veel aandacht aan. En ik doe het al wel lang, hè, stellen. En ik coach natuurlijk al lang. En het is bijna ook vanuit mijn geschiedenis wat ik ook goed geleerd heb. Maar we hebben heel veel oefeningen. Want dit is het allermoeilijkst. Van stop niet dat bondje, weet je, trap er niet in. En het is zo subtiel. Ik had laatst één keer met een stel dat ik tegen hem zei. En dat zei ik misschien net wat te onaardig. Van, vind je het goed om heel even naar haar te luisteren? En toen ging hij op zo'n horloge kijken. En toen keek hij weg. Toen dacht ik, oh, ik heb fout gedaan. Nou. Dus het is heel subtiel. Het is een heel leuke vraag. Maar dus dit is een hele belangrijke skill.
Ja, lijkt me ontzettend lastig ook. Omdat
ja, soort, maar ook te gek.
Ja, ja, soort assertiviteit in het kwadraat.
Ja, ja. En het licht. Ja, precies.
Ja. Wat doe je als je iemand hebt die al een tijdje weet dat ze voor haar gevoel voor haar partner kwijt is? Nog niet de knoop heeft doorgehakt en nu de schoonvader ernstig ziek is. Ze is weer in de zorg, dat zij in de zorgrol is geschoten en heel down en verdrietig en ellendig voelt. Zoals ik goed begrijp is de soort van einde van de relatie weer dat het gevoel kwijt is. En nu is de schoonvader ziek geworden. En nu dat ze ja, wat te doen in die situatie.
Ja, en wat ik begrijp is dat ze al een tijdje of een parallel leven hebben of niet gesproken hebben. Dus eigenlijk weet ze niet of ze weggaat. En nu komt er natuurlijk ja, iets, een crisis of een live event overheen. Nou, als ik goed, wat ik zou doen als ze samen bij mij zouden komen, dit stel. En dit is heel vaak de vraag, hè? Even los nog van schoonvader. Het leven komt ergens overheen. En wat ik vaak krijg, is dat mensen één zegt, ik ben mijn gevoel kwijt. En ik weet niet of ik verder wil. En dat de ander bijvoorbeeld verder wil. En de een is het een twijfel, zal ik gaan of zal ik niet gaan? En wat ik dan doe, is, nou, ik wil jullie wel coachen. Ik wil jullie, maar ik wil dan één ding, dat jullie deze 10 sessies met me aangaan. En pas daarna beslissen of jullie uit elkaar gaan. Dus dat zeg ik ook tegen degene die heel veel twijfelt. Dan wil ik de afspraak dat je de komende 10 sessies, dus de komende 20 weken, gewoon niet gaat twijfelen. Dus daar stop je gewoon mee. En dan gaan we het helemaal aan het traject. Gaan we kijken naar waar de scheurtjes zijn begonnen. Gaan we kijken naar de zegeltjes. Gaan we naar jullie interactie kijken. Gaan we kijken of die vriendschap of die liefde weer, of het vuurtje weer kunnen laten branden. Als dat allemaal niet lukt, kan je alsnog uit elkaar, maar veel gefundeerder. Maar iemand wordt gek om de hele dag te denken, oh nee, ja, ik voel niks. En die gaan dan ook testen, en nee, ik voel nog steeds niet, oh, ik moet toch weg. Ja, maar hij is toch wel aardig. Oh ja, en nu moet ik ook met die schoonvader. Nou, dus dat is wat je doet. Dus vaak is dit dat de een misschien weg wil of niet. Nou, wat je dan doet, je mag gewoon voorlopig niet weg. En daarna kan je gewoon veel beter kiezen. Ik weet niet of dit een goed antwoord is, want de schoonvader zie ik als het leven komt voorbij. Ja. Maar ik zou die twee dus in coaching uitnodigen om gewoon hun relatie even onder de loep te nemen. Want wat er vaak gebeurt, dit nog even ter aanvulling, is dat mensen een parallel leven gaan leiden op toch kleine kwetsingjes die ze neer hebben uitgesproken. En ik zie zulke mooie dingen gebeuren van mensen die binnenkomen in intake waarvan ik denk, jeetje, wat zijn die koud. Of jeetje, wat staan die. En die echt binnen een paar keer echt elkaar weer helemaal zien en zelfs een soort verliefdheid uitstralen. Ja, dus het kan ook zijn dat je als je een beetje bekijkt waar het mis is gegaan, dat het weer volledige liefde terugkomt. Wat dat betreft heel hoopvol.
Zeker. Dat brengt ons ook bij de volgende vraag. Is onze relatie nog te redden nu mijn partner is vreemd gegaan?
Nou, ze hebben 50% van de stellen die in behandeling gaan, redt het na overspel. En 70 die gewoon in coaching gaan. Overspel is natuurlijk een relatietrauma. Voor dat je erachter kwam en na is je relatie niet hetzelfde. En wat ik heel mooi vind, is wat Esther Perel ook zegt. Je kan een tweede relatie krijgen met degene waar het heel erg op mis is gegaan, hè? Maar je krijgt een andere relatie met iemand. Wat ik heel mooi vind aan overspel, ik zie het echt veel in mijn praktijk. Wat je eerst doet, is natuurlijk kijken, nou, wat voor vragen heb je nog, wat voel je? Dus eigenlijk ben je in de eerste fase een soort tolk om, nou, eigenlijk de gevoelens van degene die bedrogen is, de vragen van degene, te zorgen dat het niet te beschadigend wordt. Dus er wordt natuurlijk, het is zo gevoelig en zo pijnlijk. Ja, dat er worden heel veel, ja, er vallen heel veel harde woorden. Er wordt heel erg geschreeuwd. Eigenlijk in het begin ben je bezig met vertalen en dat het wordt vertaald in zachte gevoelens. Dat de vragen worden gesteld die belangrijk zijn, maar ook dat niet belangrijke vragen. Je hoeft geen details te weten, die werken traumatiserend. Dus vragen, hoe zag ze eruit? Wat heb je precies gedaan? Welk standje waar? Daar bescherm je ze tegen, want daar heb je helemaal niks. Die branden op je netvlies, die wil je niet weten. Maar was je verliefd? Ben je nog verliefd? Zie je er nog? Zie je hem nog? Die zijn belangrijk. De fase daarna is dat je toch gaat kijken. Overspel is nooit een excuus, maar wat was de voedingsbodem? Er is altijd wat aan de hand in de relatie. Waarop dit heeft plaatsgevonden als je afgesproken hebt monogaam te zijn. Hè? We hebben het niet over vrije relatie, want dat zijn hele andere afspraken. En er is altijd wat aan de hand. Het kan zijn dat iemand zich niet gezien heeft gevoeld. Het kan zijn dat iemand te druk was geweest. Het kan zijn. Dus wat je gaat doen is inventariseren wat de voedingsbodem is van beide kanten. Dus wat is er nou gebeurd met jullie relatie dat jullie verwijderd zijn geraakt? Of wat heb je in jezelf verloren dat je dat hebt gevonden bij een ander? Dat is natuurlijk ook, je bent heel vaak niet afgeknapt op degene met wie je wat hebt. Je bent wat van jezelf verloren en dat vind je in een ander. Nou, dat ga je onderzoeken samen. En dan is eigenlijk de derde fase is vergeving. Vergeving en ook hoe gaan we verder, wat maken we voor afspraken. En een van die vragen vind ik heel mooi. En dat is heel vaak is, wat moet jij doen zodat ik jou weer kan vertrouwen, hè? En de vraag die ik had doen van, wat kan je zelf doen zodat de ander je weer kan gaan vertrouwen? En dat is beide kanten op. Want ook degene die vreemd ging had pijn. En dat is soms heel moeilijk te verteren, maar je zorgt eigenlijk in trajecten die gaan naar vreemd gaan, zorg je dat je op een gegeven moment weer uit die dader-slachtofferpositie komt. Want daar kan niemand op leven. Ook de dader, ja, je kan niet de schuld blijven krijgen. Hoe shit het ook was, hoe naar het ook was. Dit is wat je doet bij een stel. Ja, en soms is de pijn te groot of het vertrouwen, ja, te veel beschaamd. En dan kan het gewoon niet. En dan, ja, dat is ook heel pijnlijk, maar dat kan. Ja. En soms, ik heb een stel en die zijn zoveel mooier en beter nu dan ooit ervoor. Die hadden een parallel leven. Die spraken niks uit. Die vertelden niet wat in hun hoofd en hart leefde. Hij vond van alles. Zij vond van alles. Het was zo'n happy stijl van de buitenkant. Zien er goed uit. Mooie mensen. Goed gezin. Maar eigenlijk best wel leeg. Nou, die hebben het beest zo in de bek gekeken. Hun relatie. Die zijn zo diep gegaan. En die hebben een tweede huwelijk nu. En dat is zoveel mooier dan ervoor. En dat betekent niet dat het niet af en toe als zij hem, als zij de oude minnares tegenkomt, nog pijn heeft. Of als je reclame ziet. Ik bedoel, het blijft soms, er blijven triggers, hè. Maar die hebben een betere relatie dan ervoor. Dus mijn antwoord op haar vraag, of zijn vraag, ik weet echt niet, is natuurlijk kan het. Maar het kost wel heel veel inspanning. Gezamenlijk en pijn. En dat is gewoon wel wat het is.
Oké. Ik heb nog twee vragen, Anne. Hoe houdbaar is een open relatie?
Ja.
Ik denk dat, ja, het is natuurlijk een open vraag. Ik denk dat...
Dus eigenlijk is het, hoe kijk ik daarnaar?
Ja, ik denk dat meer met de vraag ook bedoeld wordt van, wat is jouw ervaring daarmee? Is dat...
Wij hebben, nou ja, ik heb bijvoorbeeld een stijl met de open relatie in coaching. Maar dat gaat helemaal niet over de open relatie. Het gaat heel erg over opvoeding van kinderen. Dus ik denk, wat mensen met een open relatie goed doen vaak, is heel duidelijk zeggen waar de grens is. Dus veel beter dan monogame stellen eigenlijk het doen. Want waar ligt precies de grens? En bij een open relatie, daar zijn natuurlijk alle definities. Dat je het wel samen met mensen doet en niet alleen. Dat je niet meer dan één deed. Dat je dit wel doet, dat je dat niet doet. Dus op het moment, je hebt natuurlijk ook heel veel gay koppels die open relaties hebben. Nou, dat zijn hele goede relaties. Dus ik denk dat het valt en staat bij echt elkaars waarden kennen. Goed afspraken maken, openheid. En dan kan het natuurlijk heel goed werken. Ik bedoel, het is natuurlijk spannend. Het zou niet bij mij passen. Het moet echt bij beide passen. Het moet niet dat de ene het doet omdat de ander het wil. Ik bedoel, dat soort dingen zijn natuurlijk belangrijk om echt te zien. Wil ik het echt? En ook, toevallig is er ook een stijl dat ik ken, dat op een gegeven moment niet meer wilde, één van de twee. Ik bedoel, het kan ook veranderen in de jaren. Ik bedoel, het is natuurlijk net wat spannender, omdat seksualiteit natuurlijk toch heel intiem is. Dat deel je met meerdere. Maar ja, het kan natuurlijk werken. Het hoeft niet de issue te zijn. Het gaat natuurlijk, de issue is heel vaak dat je niet connected voelt, een beetje afgewezen voelt. Ja, en dat kan natuurlijk in een gewone relatie of een monogame relatie net zo goed zijn als in een open relatie. Ja, dus zo kijk ik ernaar.
Ja.
Het lijkt mij heel moeilijk, maar ik zie dat het ook gewoon, als je goed afspraken maakt, dat het gewoon echt kan. Ja.
Het heeft wellicht ook weer met die waarden te maken. Wat je eerder zei, bijvoorbeeld vrijheid een belangrijke waarde is in beide relaties dan.
Ja. Ja, waarom niet?
En daarbij is het nog wel belangrijk om te benoemen wat jij zei, dat het dus wel echt van twee kanten moet komen. Dat...
Ja, en dat is soms natuurlijk een issue, dat de een het wil en de ander minder. Ja, en dan, dat is ingewikkeld.
Oké, laatste vraag. Zie jij vaak dat mensen stoppen met relatiecoaching omdat het echt niet werkt?
Dat is een vraag, hè?
Ja, ik lees het voor.
Nou, ik heb dat niet zoveel. Nee. Ik bedoel, het kan wel, omdat de conclusie is dat mensen bijvoorbeeld uit elkaar willen gaan. Maar ik heb wel dat vaak het traject wordt afgemaakt.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk meer dat met de vraag bedoeld wellicht dat dus uit elkaar gaan ook een optie is.
Ja, ik vind
uiteraard
dat...
Uiteraard is dat, maar dat, die vraag...
Ja, precies.
Dat
ik vind dat niet zo erg. En nee. Ik help natuurlijk ook mensen bij scheiden. En
ja,
toevallig... Vanochtend was er zo'n stel die uit elkaar gaat, maar wel vanuit begrip. En dan zie ik ze nog een paar keer. Dus, ja. Dus het is niet voor mij niet dat je dan stopt. En ik zie het ook, ja, dus zo.
Ja,
ja.
Duidelijk. Je had hem al een beetje
ja.
beantwoord. Ik zie trouwens nog één vraag staan, maar die hebben we ook al beantwoord. Zou ieder koppel preventief aan relatiecoaching moeten doen?
Ja. Als je de verliefde fase voorbij bent.
Precies. Iedereen aan de relatiecoach. En ik moet zeggen dat door middel van dit gesprek mijn... visie of mijn, hoe ik over relatiecoaching denk, ook wel is veranderd.
En wat is er voor jou veranderd?
Nou, dat het ook wat jij zei over bepaalde dingen uitspreken, dat het toch, ik bedoel, mijn vriendin is 28, ik ben 29, je bent toch ook allebei druk met je eigen leven, je bent allebei carrière aan het bouwen, dat je soms ook een beetje langs elkaar heen kan leven, en dat gewoon een moment is van, hoe gaat het eigenlijk tussen
ja, het is ook dat.
Ja.
En wat ik even nog wil toevoegen als laatste, wat ik, het wordt soort geassocieerd met zwaar en problemen. En wij lachen gewoon heel veel. Ik lach zoveel met die stellen, gewoon om gekke interacties. Dus ik denk het is ook leuk. Zo.
Ja, nou, goede toevoeging. Ik denk dat het wellicht
leuk.
Met tissues en alleen maar huilen. En
natuurlijk wordt er ook gehuild.
Ja.
Maar ook weer echt heel erg gelachen van, ah nee, het gebeurt weer. Ah, hoe kan het anders? Ja,
leuk. Het boek komt uit in... Sorry, schatje.
Sorry, schatje. Op Valentijnsdag natuurlijk.
Valentijnsdag.
Maar als het lukt, hè. Ik zit een deadline, dus het kan ook zijn dat ik nu helemaal huilend somber, dat het veel later wordt. Maar in principe op Valentijnsdag.
Valentijnsdag.
Ja.
En de opleiding bij Nonons?
Ja, die start weer in september.
Die start weer in
Want
september.
Die lopen we, laten we synchroon lopen met Sorry, schatje.
Oké. Okay. Dus dat is dan september 2023?
Ja.
Ja. Oké, okay, helemaal goed. Voor de rest Anne de Jong op Instagram. Nonons opleiding of nonons.nl?
Nonons.nl
voor de opleidingen. Zeker aan te raden. Ik heb nu natuurlijk net de intensive gedaan, maar ik heb het gevoel dat ik nog lang niet klaar ben hier.
Relatiecoach.
Ja, wellicht. Dan kan ik zelf. Ja, kunnen mensen ook relaties. Wellicht wel in de toekomst.
Ja. Leuk, dankjewel voor het leuke gesprek.
Ja dankjewel Anne. Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond en dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.